Ik ga ook nog even reclame maken voor mezelf.
Ja, ja.
Dat is ook altijd belangrijk. Mocht je denken, wat een belangrijk programma is dit toch? Ik vind het leuk. Ik kijk er graag naar. En ik zou willen helpen. Ik wil dat ondersteunen. Ik weet dat ik alle steun altijd heel erg hard kan gebruiken. De linkjes vind je onder de video. Naar Petje, naar Petje Af. Mensen die mij deze week zijn gaan steunen, wil ik bijzonder bedanken. Hartelijk dank. En nu, zonder verder nog te vertragen, wil ik de gast van vandaag aankondigen. En het is een eer en genoegen om aan te kondigen voor jullie, André Kloekmoen. Hartelijk welkom.
Welkom.
Ja, hartelijk dank. Ik ken je eigenlijk van jouw werk, De Geschiedenis van Denken. Dat is dit boek. Ik heb een beetje, ja, laat ik het anders zeggen. Ik heb dit gelezen toen ik een bevlogen student was zelf. Toen was ik heel goed bevriend. Dat ben ik nog steeds trouwens. Een van mijn beste vrienden studeerde toen filosofie. En daar wilde ik meer van weten. En toen zei, begin hier. Want dit is een hele mooie staalkaart van het denken.
Ja, ja.
Ik zag dat de huidige versie trouwens inmiddels heet De Geschiedenis van het Westerse Denken.
Ik heb het boek regelmatig uitgebreid en herschreven. En die titel is hetzelfde gebleven, maar wel mee veranderd. Het is een probleem altijd als je een boek herschrijft of heroverweegt of uitbreidt. Wat moet je dan doen? Moet je dezelfde titel geven? Maar dan denkt iedereen dat het hetzelfde boek is en dat is het niet. Maar als je het een andere titel geeft, dan denken de mensen dat het een nieuw boek is en dat is het ook niet. Dus het is een veel voorkomend probleem bij schrijvers die hun werk uitbreiden. Ja. Wat doen we met de titel? Nou, de oplossing is van dezelfde titel, maar toch anders.
Het is ook heel interessant. In het boek, dat herinner ik me trouwens nog heel levendig. Volgens mij zijn de meeste verwijzingen verreweg van het boek naar Michel de Montaigne, de essayist uit 1600. En daar ben ik toen ook in gedoken daarna, omdat ik heel erg geïnspireerd erdoor raakte.
Ja, zeker.
En het werk van Michel de Montaigne is ook zo opgezet, toch? Dat hij gedurende zijn hele leven eigenlijk eindeloze revisies heeft gemaakt van zijn eigen werk. En drie versies of vier versies heeft gemaakt daarvan. En dus zo heb ik dit werk ook altijd opgevat. Elke keer als ik een nieuwe versie zag opmaken,
maar hij heeft het altijd dezelfde naam gegeven. Hij heeft het altijd dezelfde naam blijven geven. Terwijl hij zijn hele leven heeft uitgebreid. Dus dat is een beetje tekortkoming. Steeds dezelfde titel. Maar er zijn heel veel. Schopenhauer heeft zijn hele leven aan de wereld als Willem-voorstelling gewerkt. En het nooit, de titel nooit veranderd. Het gebeurt heel veel.
En beschouw je dit dan ook als een soort levenswerk, waar af en aan alle ideeën uiteindelijk in landen? Of?
Nou ja, dan kan ik je dus, dat weet je, heb ik je net verteld ook. Ik heb tegenwoordig, doe ik dat, schrijf, staat het boek digitaal, staat op een platform op internet. En ik werk er iedere dag aan. Iedereen kan dat raadplegen. Dat is dat boek, zoals ik daar heb liggen, maar dan drie keer zo dik intussen.
Dus ook nog drie keer zo dik.
Ja. Dat is een 2000 bladzijden of zo intussen. Ik breid het iedere dag uit. Ik lees bij, ik lees door en ik vul aan. En je kan dus als je de website bezoekt, het platform bezoekt, dan krijg je iedere dag een ander boek. Want het zou zomaar kunnen dat als je de dag later kijkt, dat ik er iets aan veranderd heb. Dus het is heel leuk dat het een levend boek is.
Ja.
En het is volgens mij ook de toekomst van sowieso boeken.
Het leek me heel leuk om af te spreken, omdat ik een aantal ideeën in het boek nog steeds heel levendig herinner. En tegenwoordig ben ik met deze show, met de podcast, ook in gesprek met allerlei mensen. En dan gaat het heel snel over de waan van de dag. En ik herinner me nog wel een aantal ideeën. En het leek me interessant om er gewoon eens in te duiken en gewoon een gesprek te hebben over die geschiedenis van denken. En om eens te kijken hoe jij naar het heden kijkt. Ook met die blik of met die staalkaart en denkers achter ons of onder ons. Hè?
Dus ja, dat leek niet alleen denkers, hè? Ook kunstenaars.
Ja, denkers, en kunstenaars.
Mystici.
Ja, op de een of andere manier heb ik dat. Een docent heeft mij ooit eens gezegd dat eigenlijk dezelfde taartpunt is. Hè? De wetenschappers, de kunstenaars, de mystici. En dat heb ik altijd wel een hele goede hypothese gevonden. Omdat het eigenlijk allemaal gaat over. De ene is misschien wat meer systematisch en de andere is wat meer intuïtief. Maar het gaat in ieder geval over de progressieve hoek. Het radicaal progressieve van een samenleving, hè?
Een van de uitgangspunten van dat boek is, en dat heb ik dus ontdekt voordat ik aan het überhaupt begon, dat iedereen dus eigenlijk alles is. Dus je hebt twee hersenhelften die een beetje losjes met elkaar verbonden zijn, die werken verschillend. De ene helft werkt meer logisch en de andere helft werkt meer holistisch. En als je dat weet, dan kan je ook kiezen tussen die twee manieren van je hersenen gebruiken. En dan ben je filosofisch bezig en dan kom je allerlei onoplosbare vragen tegen op allerlei gebieden. En dan kom je op de rand van de mystiek. Dus een van mijn uitgangspunten, stellingen is, iedereen is wetenschapper, kunstenaar, filosoof en mysticus tegelijk. Die kwaliteiten heb je allemaal in je. De accenten liggen per individu natuurlijk anders.
Ja.
Je hebt mensen die beter zijn in de wetenschap. Maar die faciliteit van een kunstenaar heeft een wetenschapper ook. Minder ontwikkeld, maar wel aanwezig. En omgekeerd. En het doel van het boek is om duidelijk te maken dat er een visie op de mens mogelijk is waaruit dat dus blijkt. Je bent dus alles tegelijk, wetenschapper, kunstenaar, filosoof en mysticus. En dat verband daartussen, dat heet de vreemde lus. Er is ook een van de titels van een van de hoofdstukken, dat je naar de wereld kijkt waar je zelf ook deel van uitmaakt. En dat je dus in een soort van loop met jezelf en de wereld verbonden bent. En daar hebben dus zowel de wetenschap als de kunst, als de filosofie, als de mystiek een plaats in. Dat is dus het wereldbeeld wat er in het boek ontwikkeld wordt.
Ja, ik herinner me dat ook gekoppeld wordt aan de Januskop, of die figuur
ja, de Janus,
die twee gezichten heeft. Als symbool voor, en in dit geval dan zeg je eigenlijk, het zijn er eigenlijk vier.
Dus, zijn er zijn, ja, ja.
Dus niet twee.
Iedere mens heeft in zijn geest vier faciliteiten. Dus een wetenschappelijke, een artistieke, een filosofische en een mystieke.
Ja, en hoe schakel je als mens dan tussen die verschillende...
Dat is de kunst. Ook een van mijn uitgangspunten is dat aan de basis van de filosofie, van de geschiedenis ervan, staat plaats uit Plato bijvoorbeeld. Die heeft een goede filosofie ontwikkeld, maar hij heeft een grote fout gemaakt. Dat is namelijk dat hij maar één visie op de wereld had. En dat is de hele geschiedenis zo gebleven eigenlijk. Dus de hele denkgeschiedenis is gebaseerd op het principe van wat is de enige juiste opvatting over de hele wereld. En die is er dus niet. En omdat men dat dus heeft proberen te realiseren. Dus Plato heeft de ontwikkeling van de filosofie heel lang tegengehouden, omdat hij vond dat er maar één waarheid mocht zijn. Bijvoorbeeld de rationele benadering van de wereld. Plato is een rationalist.
Ja. Maar de allegorie van de grot is eigenlijk toch al een... daar zit toch eigenlijk al de hele paradox in of zo. Ik bedoel, dus als je wereldbeeld is dat wat je ziet een weerspiegeling is van de wereld, dan zit er toch al een soort duaal denken in.
Ja, ja, maar goed, wat hij heeft in zijn jeugd gedichten geschreven. Poëzie geschreven. Dat vond hij een zonde. Dus later heeft hij zijn gedicht in het vuur geworpen. Je mocht niet geen emoties hebben. Emoties moest je verdrogen, zoals een plant die je geen water meer geeft.
Ja.
Later in de geschiedenis is het ook wel omgedraaid. Dus romantici hebben gezegd van, je moet niet zo heel daar over dingen nadenken. Je moet meer op je gevoel afgaan. Maar die wilden ook maar één visie op de wereld hebben. Nou, de wetenschap doet dat dus ook, hè, de theorie van alles. Die zijn ze nog steeds naar op zoek. En mijn stelling is, er is niet één waarheid, er zijn verschillende, afhankelijk van de context waarin je zit. Je hebt een wetenschappelijke waarheid, maar daarnaast een artistieke waarheid. Dus de waarheid van de kunstenaar is een andere dan die van de wetenschap. En de waarheid van de filosoof en de mysticus zijn allemaal verschillende waarheden.
Ja.
En dat heet dan complementariteit, dat er verschillende opvattingen mogelijk zijn die elkaar zowel aanvullen als uitsluiten. Dus het zijn echt twee verschillende opvattingen, wetenschap en kunst, maar die vullen elkaar aan. Het is niet zo dat de een de ander overvleugelt of dat de een beter is dan de ander. Het is een coexistentie van verschillende opvattingen. En dat schakelen, dat is een faciliteit die je moet leren.
Ja.
En die zit ergens voor in je frontale kwab. En als je dat niet goed doet, dan zit je in de problemen. Dan heb je mensen die hebben last van dat ze niet weten wat de echte waarheid is. Bipolaire stoornis krijg je dan bijvoorbeeld. Terwijl dat helemaal niet nodig is, want die bipolariteit is een fundamenteel gegeven waar je mee moet leven. Het is niet iets wat je op moet heffen, het is iets wat je moet cultiveren.
Ja. En het gaat juist mis zodra je te veel in één waarheid jezelf vastzit. Je vastzet en eigenlijk vergeet dat je in elke situatie altijd weer kan schakelen. Ja. In die verschillende manieren van denken en in die verschillende rollen. Ja. Begrijp je dat zo goed?
Ja, precies. Er is een motto van dat boek is, van dat boek moet je daarop liggen ook. Ik denk dat er ook al in staat. Is van de Engelse kunstenaar. Naam schiet me zo meteen te binnen. Een boom. Hij had een tekening gemaakt en zijn uitgever vond dat geen goede tekening. En toen heeft hij teruggeschreven aan zijn uitgever. Een boom die de een tot vreugdetranen roert, is voor de ander een groen ding dat in de weg staat.
Ja.
Het zijn twee visies op dezelfde boom. Je kan er of van genieten, zijn schoonheid, zijn eigen bestaan, of je kan er planken van zagen. En dat zijn twee verschillende manieren die je moet combineren. En die niet te vangen zijn in één beeld. Dat zijn echt twee manieren van hetzelfde.
Ja.
En de huidige tijd zitten we in waarin de meeste mensen vinden dat je bomen tot planken moet zagen. En dat merken we nu ook.
Merkt ook in de wetenschap en ook vooral in de vertaling in de mediawereld van het wetenschappelijke, merk je dat er wordt juist, dat er een veronderstelling is dat er één waarheid is van waaruit je spreekt.
Ja.
En en hoe meer je induikt en hoe meer je terug naar de bron gaat van waar het denken vandaan komt, hoe meer de denkers zelf misschien wel dat diffuse wereldbeeld hebben.
Ja, zeker.
Of in ieder geval die meer duidige, meer lagige.
Maar ja, Montaigne, zoals je zei, die heeft al gezegd natuurlijk, die werd vaak verweten dat hij zo inconsequent was.
Oh ja, ja, ja.
En waarop hij zei ik spreek mezelf inderdaad wel eens tegen, maar de waarheid tegenspreken doe ik nooit.
Oh ja, dat is mooi, ja.
En dat is precies het punt waar het om gaat. Dat je twee waarheden kan hebben. Ja. En de een of de ander. En trouwens, de naam van de kunstenaar die ik net niet kon vinden, die is William Blake, die Engelse etser en schilder. En
je hebt ook die, wat ik zelf heel graag citeer, is het citaat van Alan Watts. Die zegt van, ik ben onder geen beding verplicht om hetzelfde te denken dan als 5 minuten geleden.
Wat nee, precies.
Hele grappige, psychotische, psychedelische stelling vindt van hem. Maar ik vind hem wel heel waardevol. Ik gebruik hem echt vaak als ik in een soort denkkronkel kom waarin anderen me proberen naar een punt toe te brengen dat ik moet toegeven dat ik verkeerd zit, dan denk ik altijd aan Alan Watts. En denk ik van maar ik ben ook onder geen beding verplicht om hetzelfde te denken.
Als je het iets anders formuleert, kun je ook zeggen van, als je nooit zo'n mening verandert, leer je ook nooit. Ken je ook nooit iets. Dan zou je man moet de waarheid geboren worden en wel niet zo'n mening kunnen veranderen.
Ja. En over het vorige punt gesproken, die verschillende manieren van naar de werkelijkheid kijken, dan moest ik ook meteen denken aan, en dit heb ik trouwens al vaker tegen een andere gast gezegd, maar ik herhaal het hier nog even. Wat ik heel interessant vind, wat nu in online discussies vaak gebeurt, is dat dan iemand bijvoorbeeld heel hartstochtelijk zegt van, de wereld, alles draait om geld. Alles is geld. Ja. En dan iemand anders zegt van, alles is seksisme. Ja. Alles draait om seks. Ja. En weer iemand anders zegt, alles is racisme. En dat zijn eigenlijk hele verschillende stellingen. Waarbij eerst het begrip alles. En zo kun je dat helemaal uitbouwen. Je hebt misschien wel 10, 20 verschillende manieren van kijken. Misschien hebben al die claims wel geldigheid. En natuurlijk kun je de samenleving zo analyseren dat heel veel mensen gemotiveerd zijn door geldelijk gewin. Naast allerlei andere dingen. Je kunt ook zeggen dat mensen een drift achterna lopen. Je kunt ook zeggen dat racisme is. En dus al die claims hebben wel enige geldigheid. Maar in de absolute vorm zijn ze een beetje, denk je van, maar er klopt iets niet. En je gaat pas zien wat er klopt zodra je zegt van nee, het zijn allemaal geldige claims die zeker, tegelijkertijd. Ja. Ja. En dat sluit een beetje aan bij wat je nu ook zegt.
Hoewel, dat is het enige commentaar wat ik, dit is volkomen correct wat je zegt, maar het enige commentaar wat ik daarop heb is dat het dan wel heel veel is. Het is dan heb je ongeveer evenveel werelden als er meningen zijn. En dat, daar heb je filosofen, Paul Feyerabend is een filosoof, die zegt alles is evengeldig bij elkaar. Maar dat vind ik een beetje een chaotisch wereldbeeld, waar je de draad een beetje kwijtraakt.
Ja, precies. Daarom dus heb ik, daarom dus heb help me, hoe pak je vanuit hier de draad weer op dan?
Nou, omdat je dus globalere indelingen kan maken, die ik net al heb gezegd, van je hebt een rationele manier van naar de wereld kijken, maar je ook weer onderverdeling kan aanbrengen, maar dat doen we even niet. En je hebt een artistieke manier of een intuïtieve manier om naar de wereld te kijken. Als je daar weet dat je twee hersenhelften hebt die verschillend werken, en dat je dus twee visies op de wereld sowieso ingebouwd hebt in je hoofd, dan weet je ook dat het niet de een waar meer waar is dan de ander. Je bent niet een wetenschapper of een kunstenaar, maar je kan wetenschap en kunstenaar tegelijk zijn, waardoor je dat niveau overstijgt en je een derde niveau betreedt, waarin je dus kan doen alsof je wetenschapper en alsof je kunstenaar bent, zonder dat het absoluut is, begrijp je? Maar dat het een mogelijkheid is en geen waarheid. En als je dat wetenschappelijk en filosoof bent, dan weet je ook dat die drie mogelijkheden hun beperkingen hebben, want wetenschap lost natuurlijk op in het niks. De kunstenaar heeft ook de absolute waarheid niet in pacht. Dus dat er een hele mystieke wereld is waar we geen zicht op hebben en nooit op zullen krijgen. En dan heb je dus die vier mogelijkheden, heb je bij elkaar, wetenschapper, kunstenaar, filosoof, mysticus. En dan kan je natuurlijk oneindig veel onderverdelingen. Maar dat schema, dat is dus wel heel duidelijk voor mij een vast schema wat niet ontaardt in een enorme chaos aan meningen en ideeën.
En ik herken het wel, want ik denk dat ik in mijn kunstenaarschap het beste slaag zodra ik eigenlijk helemaal loskom van wat dat betekent in een soort in een publieke zin des woords of zo. Dus dat herken ik wel, dat je dan in een heel ander gebied komt of zo. Maar hoe maak je dat praktisch?
Het idee is eigenlijk dat, wat in de jaren 60 ook heeft gedaan van de Provo-beweging, de homo ludens, de spelende mens. Dus eigenlijk, je bent er niks, maar je speelt op allerlei dingen. Zodat een acteur ook dingen speelt. En die kan een kapitalist spelen in het ene toneelstuk en een hippie in een ander toneelstuk. En hij is geen kapitalist, er is geen hippie, maar hij speelt een kapitalist en speelt en kan het allebei doen. Schakelt dus makkelijk tussen die twee. Dat moet je dus kunnen als acteur. Dus eigenlijk moet ieder mens zich de kunst eigen maken om te schakelen tussen verschillende rollen.
Ja, we leven nu toch juist in een tijd waarin dat heel erg als een acteur iets speelt, dat de acteur daar bijna al op afgerekend kan worden. Vanuit het soort vastgeroest idee van representatie en dus hoe komen we dan weer terug bij dat
hoe bedoel speels... je, waarom, hoe zijn u op afgerekend, zullen we nu worden?
Nou, dus als je... Ja, god, hoe moet ik dat zeggen? Van...
Je bedoelt dat de kunstenaar, dus de acteur, wordt vereenzelvigd met de rol die hij speelt?
Ja.
Ja, dat was vroeger zo, hè? Dus als er in Engeland toneelstukken werden opgevoerd van Shakespeare, en er kwam een schurk in voor, dan werd die buiten door de publiek opgewacht. Van, schurk, we zullen je wel krijgen. Terwijl als mensen dan vergaten dat hij die rol speelde en geen schurk is, maar een acteur die schurk speelt. En je rekent een acteur toch niet af op het feit dat hij een bepaalde rol speelt. Als je dus na de voorstelling even napraat met een acteur, dan ga je hem toch niet de schuld geven van de dingen die hij heeft. Dus ieder mens moet dus leren om een acteur te zijn.
Ja.
Dus dingen kunnen spelen in plaats. En het mooie daarvan is zeggen dat je de hoofdletters afhaalt van alle begrippen. De waarheid met de hoofdletter W, dat er maar één waarheid is. Of dat er maar één God is. Of dat er maar. Dus al die filosofen hebben altijd wel Nietzsche, had het over het niets met een hoofdletter N. En die hoofdletters hebben altijd de gewelddadige wereldgeschiedenis gemaakt. Van als ik de waarheid in pacht heb. En jij denkt wat anders, dan moet ik jou op andere gedachten brengen. En als je dat niet vanzelf doet, dan zou ik wel zorgen dat het gebeurt. Dus de hele gewelddadige wereldgeschiedenis. Alle oorlogen die er altijd gevoerd zijn, zijn altijd gevoerd op basis van een waarheid met een hoofdletter.
Ja.
En als we die nou eens laten vallen, die hoofdletters, en met kleine letters gaan schrijven en nooit meer gelijk hebben, maar een mening hebben en geïnteresseerd zijn in de mening van een ander. Met één voorwaarde, dat die ander ook is geïnteresseerd in jouw mening.
Ja, er zit zo'n hele mooie passage in dat beroemde boek van Virginia Woolf. A Room for One's Own heet dat, geloof ik. Een kamer voor jezelf. En dat is een passage waarin ze beschrijft hoe eigenlijk als je zit te schrijven. Hoe als je dus ik in het Engels, I, met een hoofdletter.
Yeah.
Die eigenlijk over dat papier gebogen zit en meekijkt.
Yeah.
En dus eigenlijk te veel schaduw op dat blad werpt, waardoor je eigenlijk niet meer lekker kan schrijven. En dat vond ik een hele mooie beeldspraak. Yeah, yeah, die eigenlijk precies uitlegt wat jij nu ook zegt. Hè? Dus zij, dat is eigenlijk ook een pleidooi van. Ook vanuit de essayistiek is. Ik heb ook best wel veel in die vorm geschreven. En dan merk je dat je moet wel jezelf op een soort Michel de Montaigne manier gebruiken als een speel waaromheen de wereld zich beweegt of waaromheen de dingen zich vouwen. Maar zodra je dat vanuit je ego benadert en dus te veel vanuit het hoofdletter ik gedacht, dan werkt het niet. En dat is eigenlijk wat ook bij aansluit.
Ja, 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 zeker. Ja.
En hoe doe je dat? Want ik heb het idee dat we in deze tijd juist leven, dat iedereen heel erg verstart in wie je bent, in het publieke. En als een soort afgevaardigde van de online werkelijkheid. En dat het hart tegen hart gaat. Van de week nog Anouk, die zegt één ding op Twitter en dan bam, wordt ze meteen gecanceld online. Dat is de wereld waar we nu in zitten. Ja. Waarbij dat relativeren... heel erg ver weg lijkt. Ja, dus hoe maak je dat praktisch?
En dat is precies waarom de wereld er zo verkeerd uitziet op het ogenblik. Maar altijd heeft gezien ook, hoor. Het is niet zo dat het vroeger beter was dan nu, omdat mensen zo verschrikkelijk hangen aan die ene waarheid die ze zelf vertegenwoordigen. Terwijl wat ik ontdekt heb, en ik heb ook geen recept over hoe je daar vanaf komt, behalve dat je, als je de mening van iemand anders, waarin je aan de eerste instantie zou denken, dat vind ik helemaal niet, dat als je daarvoor open, dat je even het geduld neemt om te zeggen van nou, eventjes laat ik eventjes mijn standpunt loslaten, even luisteren waarom iemand dat vindt. Dan baken je je eigen bewustzijnsruimte niet af van ik vind dit en dat is het, maar dan, ik vraag het altijd met een reis. Dus dat je over de grens stapt in een land waar je nog nooit bent geweest en een cultuur tegenkomt met mensen die je niet kent, met gebruiken die je niet kent. En dat is alleen maar een uitbreiding van je eigen wereld in plaats van dat je je beperkt in je eigen wereld.
Ja.
Met nogmaals, de enige beperking die je oplegt is dat die mensen die ook jou niet proberen te bezetten en te overtuigen, maar ook zelf bereid zijn om naar jouw land te komen en te kijken wat je daar allemaal doet. En dat is een kwestie van doen en ontdekken hoe leuk dat is. Ik ben dus in exacte wetenschap opgeleid. Ik ben fysisch-chemicus, dus natuurkunde en scheikunde. En ik heb lang geleefd in een wereld dat er een hele hoop onzin om me heen gebeurt. Toen ik op een zeker ogenblik ontdekte dat je met bomen kan praten. Dat er mensen zijn, ik niet, dat er mensen zijn die met bomen kunnen praten. En die ik vroeger wegdeed als niet goed bij hun hoofd. Dat ik nu heb ontdekt dat ze een interessante wereld hebben. Niet mijn wereld. Maar ik vind het prachtig om in die wereld op te gast te zijn. Of niet weer mee te spelen. En zo is mijn belevingswereld uitgebreid. Mooier en groter geworden in plaats van benarder en benauwder in je eigen hokje.
Ja.
Is dat zo'n beetje wat ik...
Nou ja, je zegt, ik ben meteen geïnteresseerd in ook wat je zegt van de was vroeger toen ik exact werd opgeleid, veel onzin om mij heen.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Daar ben ik meteen nieuwsgierig naar, merk ik, van hoe dat was. Hoe je eigenlijk in die mist een weg vindt.
Ja, dat gebeurt. Kijk, ik heb dus, denk dat de jaren 60 in mijn leven, ik ben intussen de 80 ruim gepasseerd, dus die jaren 60 waren voor mij van groot belang. En dat is een tijd geweest waarin ik veel grenzen zijn opengebroken. Niet in de laatste plaats door het gebruik van allerlei bewustzijnsverruimende middelen. Dat je opeens ontdekte dat er buiten je eigen beperkte denkkader ook nog andere werelden zijn die de moeite van het kennen waard zijn.
Ja.
En daar had je, paddenstoelen voor en andere dingen die dat werkte zo.
Ja.
Ik denk dat is dus en over mijn exacte opleiding, dat is ook nog wel leuk om even op dat punt aan te voegen, dat als je natuurkunde studeert, dat je te maken krijgt met de moderne natuurkundige theorieën, zoals kwantummechanica. En waar is die op gebaseerd? Dus dat elementaire deeltjes twee verschijningsvormen hebben. Namelijk een golfverschijning en een deeltjesverschijning. En dat we niet weten wat het is. Je kan het of als deeltjes zien, of als golf zien. En het is geen van beide, het is een elektron, zeg maar.
Ja, het is ook waarnemingsafhankelijk, toch?
Ja, het hangt op vanuit welk perspectief je naar kijkt. Dus als natuurkundige moest ik op een zeker ogenblik genoegen nemen met het feit dat er twee visies op de werkelijkheid zijn.
Ja.
En ik heb mijn eigen.
Hoe oud was je toen?
Nou ja, ik was toen zit ik in de 30.
Ja, dat je eigenlijk merkt van, hey, ik moet dit accepteren. Dat dit het meest gangbare wereldbeeld is.
En dan sta ik voor een collegezaal met studenten die allemaal hetzelfde probleem hebben. Wat is het nou? Is het nou een deeltje of is het nou een golf? Jongens en meisjes, jullie moeten leren dat er geen eenduidige visie op die werkelijkheid is. En dat vinden ze niet leuk. Men wil weten wat het is, is maar één waarheid. En dat leer je als natuurkundige af, omdat je weet dat je in een wereld, wetenschappelijk bewezen in een wereld leeft die twee verschijningsvormen heeft.
Dus die jaren 60 en die kwantummechanica en die waarnemingsafhankelijke conclusie en de mogelijkheid van psychedelica en dat zijn allemaal invloeden die dat denken
die hebben op mijn leven, ja, die hebben op mijn leven een wezenlijke invloed gehad. En de kennismaking met, ik heb op een gegeven moment leren lezen. Ik had een vriend, dus een bekend, best een beroemde psycholoog toen de tijd, Piet Vroon, die veel op de media publiceerde, een beroemde man was, waar ik op bezoek kwam. Af en toe, en die had een boekenkast met heel veel boeken erin. En dan liet ik hem zijn gang gaan, en dan ging ik voor die boekenkast staan. Dat ik, god, wat voor boeken er allemaal zijn, waar je allemaal dingen uit kan leren. Toen heb ik een paar boeken van hem geleend, en toen ontdekt dat je ook zo je visie op de wereld, je bewustzijn op de wereld kan verruimen door de kennis te nemen van gedachten van anderen.
Ja.
Je hoeft niet allemaal persoonlijk te spreken. Je kan ook lezen wat ze hebben geschreven, of geschilderd, of gecomponeerd, of noem maar op.
En dat is uiteindelijk ook weer, en zo geef je het dan ook weer door, hè? Want zo kom ik ook weer dit boek tegen en zet het mij weer op een denkspoor. Een van de ideeën die me heel sterk is bijgebleven, is volgens mij een van de eerste ideeën ook die in het boek wordt uitgewerkt, is het idee dat het eindtijddenken, dat iets van alle tijden is.
Ja. Ja.
En dat vond ik een van de ideeën. Daar dacht ik van, daar wil ik als een van de eerste dingen graag over hebben. Omdat ik heel benieuwd ben hoe je daarnaar kijkt, ook weer in deze tijd. Omdat het eindtijddenken is nu weer springlevend, zou ik
zeker
zeggen.
Zeker, ja. Maar, het is nooit dood geweest.
Maar ik ben heel benieuwd of je daar iets over kan zeggen. Nu heb je bijvoorbeeld, als het dan gaat over klimaat, of over het milieuproblematiek, over klimaatopwarming, over dat eigenlijk het belangrijkste. Dat het een heel sterk idee leeft ervan. Nou, we gaan over 50 jaar zijn we er niet meer.
Ja.
Bij heel veel mensen. Hoe luister je daarna? Hoe kijk je daarna als je dat in de media voorbij ziet komen?
Dat over 50 jaar, dat lijkt me een beetje snel, maar dat er over een tijd geen mensen meer zijn, dat zou heel goed kunnen. Ook een van de uitgangspunten van het boek is, voorspellen is bijzonder moeilijk, vooral de toekomst. Dat is een wat contradictionaire stelling. Je weet niet, de toekomst is, de geschiedenis is een chaotisch proces, maar in de essentie een chaotisch proces. Er kan morgen iets gebeuren, waardoor de wereld er heel anders uitziet. Maar als je, wat je alleen kan doen, is de ontwikkelingen die je wel herkent, van dit is er aan de gang, doortrekken naar de toekomst. Dat kan dus wel. Als het zo door zou gaan zoals het nu gaat, dan. Dat het niet zo doorgaat zoals het nu gaat, dat weten we wel uit de geschiedenis. Er gebeurt altijd iets op een totaal andere manier. Ik heb altijd een politieke voorbeeld, is natuurlijk het instorten van het IJzeren Gordijn. Dus de muur in Berlijn.
Ja.
Dat de dag ervoor er nog politici zeiden, van, nou, die staat er nog, die staan er nog wel enige decennia. En dat die de nacht daarna er niet meer stond. Dat zijn dus de gebeurtenissen.
Maar is dat echt zo dat die dag ervoor dat mensen dat letterlijk hebben gezegd?
Ja, was het nou Amerikaanse politicus die in Berlijn een toespraak hield en zei van ja, is vervelend die muren, maar die komt nog wel eens een eind aan, maar voorlopig niet. En de dag daarna werd hij in stukken gehakt en was het open. Maar één dag later.
Ja.
Dus we kunnen de geschiedenis niet voorspellen. We kunnen alleen de dingen doortrekken zoals we die wel kennen. Ja. En zo gaat de geschiedenis. Dus hoe het afloopt, weet ik niet.
Nee, maar dat is in ieder geval wel. Zo'n uitspraak is dan gebaseerd op een patroonherkenning. Ja. Toch? Jij kent het patroon van elke 100 jaar. Heb je weer dat eindtijddenken. Ja. Gekoppeld aan de eeuw.
Ja, maar het is
af, dus we gaan eraan of zo.
Ja. De menselijke psychische behoefte om er moet iets veranderen, er moet iets gebeuren. Je kan, als je een oneindige lange durige toon hoort of een oneindig groot structuurloos wit vlak, dan word je gek. Dus wij willen structuur zien en als die er niet is, dan maken we die. En dat doen we dus ook met onze toevallige tienvingerigheid. Dus iedere 10 jaar is er een decennium voorbij en gebeurt er een nieuw decennium met nieuwe dingen. En de eeuw is natuurlijk ook helemaal. En het millennium, het eindtijd, denk ik, is zeer millennium gebonden. Maar het is onze eigen psyche die behoefte heeft aan structuur. En niet oneindige, doorgaande, saaie. Dus wat leggen die structuren zelf in, denk ik.
Ja.
En dat we precies die 10 in die 100 jaar hebben, komt gewoon omdat we hebben leren tellen op onze 10 vingers. Als we hadden leren tellen op onze 2 handen, wat we tegenwoordig wel doen in een 2-tallig stelsel, maar met een 10-tallig stelsel, daar zit je dus met dat als er niks gebeurt, dan verzin je wat. Dan maak je zelf de verandering.
Oh ja. En net zei je ook al tussen neus en lippen door van dat is de reden waarom de wereld er zo ellendig aan toe is. En daarna zei je van, maar dat is eigenlijk nooit anders geweest.
Nou, het denken erover.
Het denken erover.
Is nooit anders geweest. Altijd zagen we weer dat het afgelopen was met de dingen en dat het vroeger en later en dat soort dingen. Maar dat we nu een serieus probleem hebben, dat anders is dan anders, dat komt natuurlijk. Door de enorme hoeveelheid mensen die op de aarde rond scharrelen. Die enorm beslag leggen op. Kijk, de aarde wordt beschouwd als een oneindige bron van grondstoffen. En een oneindig grote stortplaats voor afval. Dat is een beetje onze visie op de wereld. En dat kan tot op zekere hoogte, maar het is een vrij kleine wereld. Dus je zit snel aan de grens. En dat zitten we nu. Dus daar moeten echt dingen gaan veranderen. Als we dat beheerst willen doen. En als we het niet beheerst doen, dan gebeurt het vanzelf wel. En dat kan. Dan zal het schip wel keren, zoals het dan heet. En wij zijn de eerste, denk ik, die eraan gaan. We zijn natuurlijk de meest kwetsbare soort. Wij kunnen nergens tegen. Als het een beetje kouder wordt dan gewoon, dan gaan we allemaal dood. En warmer ook. Dus, maar er ligt een. Dus qua biologische structuur maken wij maar een heel klein percentage uit van wat er allemaal is. Dus de meeste levende organismen zijn micro-organismen. Dus 99% van de biologische structuren, levende structuren, zijn micro-organismen. En die gaan er niet aan. Dus als het met een mens gedaan is. Want die micro-organismen die leven overal. Hè. Die kunnen tientallen jaren met meer 40 graden in de Noordpoolijs zitten. Als je ze ontdooit, dan gaan ze rustig verder waar ze gebleven waren. En ze zitten ook in de zwavelsmokers op de oceaanbodem met temperaturen van ver boven de 100 graden. Overleven ze ook. Die hebben er geen problemen mee. Wij wel. En dan gebeurt er een heel nieuw biologisch avontuur als wij er niet meer zijn. En dat is heel spannend. Ja, niet voor ons. Ja. Maar kosmisch gesproken, dat heeft Nietzsche al regelmatig beweerd. Als het weer met ons gedaan is, zal er niets zijn voorgevallen. Dat is ook zo. Dan ontwikkelen zich uit de micro-organismen hele nieuwe biologische structuren. Tot je zichzelf weer om zeep helpt.
Ja, en je zou zeggen dat de geschiedenis van denken is de geschiedenis van de mens die denkt, toch? Dus het is eigenlijk dat behelst eigenlijk precies dat hoofdstuk waarin die mens er wel was.
Ja.
Dus hoe kijk, is het dan niet iets wat droevig stemt? Allemaal van niks is?
Nee, want het is niet, dat is dus niet waar. Er zijn twee visies. Dus wij bevatten ook de hele kosmos. Dus laat ik zeggen dat er twee visies zijn op wat het bewustzijn van mensen is. Het komt voort uit de materiële structuur van onze hersenen. Dus eerst was er niks, dan is er materie en dan is er leven en dan zijn er mensen die hebben hersenen en een bewustzijn. En die kunnen dan de wereld bekijken en daarover nadenken. Maar er zijn ook mensen die vinden dat het bewustzijn aan de wereld vooraf ging.
En hoe kijk je daar dus zelf naar?
Ik denk dat er twee tegengestelde visies zijn op hetzelfde. Net zoals het deeltje golfdualisme. Het is niet zo dat dus de wereld is voortgekomen uit ons bewustzijn, uit onze hersenen. Of dus de eerste bewustzijn was er dat wij toen daaruit zijn voortgekomen. Het is allebei waar. En dan moet je weer even leren schakelen dat er twee visies zijn. Maar die discussie wordt heel veel gevoerd. Hè? Dus tussen wat was er het eerst, de wereld of het bewustzijn?
Ja, je ontkomt er niet aan als mens, dat het je opvalt dat je alles registreert vanuit je eigen gezichtspunt.
Ja.
Maar inderdaad, als ik zelf paddenstoelen eet, dan krijg ik ook een bepaalde begripsverruiming. Ja. Voor 5, 6, 7 uur. Ja. En dan zie ik een heel groot gebied.
Ja.
En dan voel ik hoe relatief eigenlijk dat ik verdwijnt in, ja, die totale soep, ja, der dingen.
Ja.
En dan, keer ik weer terug naar mezelf en dan krijg ik een hele schizofrene eigenlijk ervaring dat ik zelf eigenlijk zo heel relatief ben in mijn eigen leven of zo. Maar ik kan me toch ook niet inbeelden dat bewustzijn, als ik er niet zou zijn, dat dan in een boom zou zitten of in een plant of zo. Dat vind ik dan toch weer. Dus hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, in ieder geval schizofreen, dat is niet het goede, want het is een probleem. Hè? En deze voet is een probleem, dat je twee verschillende visies zijn. Maar dat moet ik meer zien als een baaier aan mogelijkheden. Je hebt verschillende manieren om tegen de werkelijkheid aan te kijken. Dat is geen iets waarvan je een of ander moet raken, dat is iets waarvan je moet genieten. Laat ik maar zeggen, dat ken ik ook, ik kan er zo tegenaan kijken.
Ja.
En je hebt andere mensen nodig om je over je eigen grenzen heen te helpen. En laat ik beginnen met te zeggen dat wetenschappelijke verhaal met de oerknal en 13,8 miljard jaar geleden, zo, dat toen alles is begonnen, dat het een verhaal is. En dat het helemaal niet waar is in met de hoofdletter W, maar het is een visie, een beschrijving. En verder komen we ook nooit. En hoe goed die beschrijving is wat de werkelijkheid betreft, dat weten we gewoon niet. Dus waarschijnlijk, wat was er dan, de beroemde vraag, wat was er voor de oerknal? Nou, dat weten we niet, want er was nog geen tijd voor de oerknal. Die is ontstaan in de oerknal. En waar vond die dan plaats? Dat weten we niet, want er was nog geen ruimte voor de oerknal. Die ruimte is ontstaan in, nou ja. Dus dan zit je al in een totale mystieke wereld.
Want ja, als je daar eenmaal over gaat nadenken, dan kom je eigenlijk alleen maar paradoxen tegen. Ja. Dus dat is gewoon heel lastig. Ja. Nee, je kunt bijna niet...
Nee, niet langs is leuk.
Je kunt bijna niet bedenken van een oerknal, kun je je niet voorstellen zonder iets te bedenken waar dat in plaatsvindt. Ja. En dat iets is al niet de oerknal.
Nee.
Dus dan zit je al meteen in een probleem.
Ja, nee, het is geen probleem. Nee, het is een situatie, maar ik zie het problematische er niet meer van. Vroeger wel, hoor. Toen vond ik wel,
Dus ja, wat je zegt, en dan hebben we het over dat schakelen. Hè? En dat schakelen, ik zie dat schakelen trouwens altijd voor me als een auto, waarin je een iemand aan het stuur hebt en een bijrijder en mensen achterin. Ja. Dus dan zet je eigenlijk, dan heb je die kunstenaar, die mysticus en die... wetenschapper en wat was de vierde? Ben ik even kwijt. Maar in ieder geval,
filosoof.
De filosoof, zeg maar. Dus zodra de filosoof... of de wetenschapper komt er nu niet uit... met zijn oerknal. En dan pakt de filosoof even het stuur.
Ja.
En die zegt dan van... Nou, oké. Filosofisch gezien analyseer ik dat het een verhaal is.
Ja, ja, ja.
En er zijn ook andere verhalen. Ja. En dan poef, dan lost de rook op. En dan op die manier ga je er dan nu mee om of zo. Klopt dat?
Ja, ja, ja. Ja, en er is dus geen unieke waarheid, geen eenduidige opvatting over. Ja. Het is een conglomeraat van op en.
Maar wat ik denk ik niet trouwens, opgelost krijg.
Er is ook nog even deze aanvulling dat in de Oosterse filosofie dat heel gebruikelijk is. Hè? Dus het is veel gebruikelijker. Daar gaat men niet zo over waarheen en met grote wees. Maar in veel godendom, dat soort dingen. Het is een veel diffuser. Opvatting over de wereld en wij. Dus we zitten echt met onze westerse monomanie. Waarom, weet ik niet. We willen graag de waarheid in pacht hebben. Dat is een beetje ons probleem.
Oh ja. Ja. En als je zoveel affiniteit hebt met die Oosterse blik. En eigenlijk nu probeert af te rekenen met dat hoofdletterdenken.
Ja.
Waarom is dat accent dan toch op die westerse geschiedenis van denken komen te liggen? En waarom is de aanvulling dan niet de Oosterse?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want het antwoord is natuurlijk zeer voor de hand. Ik ben maar één persoon met een beperkte tijd van leven. En ik zou dat graag gedaan hebben, maar ik zou niet weten wanneer ik dat zou moeten doen.
Ja.
Want ik zou al die dingen wel willen doen. Ik moest kiezen, wat ga je studeren? Nou, doe maar natuur en scheikunde. Als ik nou met een archeoloog denk ik... God, het is zo leuk geweest om archeologie te studeren... met een theelepeltje in de grond te wroeten... om leuke dingen uit het verleden op te graven. Of was ik maar psycholoog geworden... dat ik had kunnen doordringen in de diepte van de menselijke... en dat soort dingen. Had allemaal gewild, maar dat... En het ook met het Oosten. Ik heb mij beperkt juist, zeg van nou, ik weet je wat ik moet doen? Uitspraak van Goethe, in die beschränking zeigt zich der, maar in de beperking toont zich de meester. Je moet ook eens weten op te houden met je. Je moet je een beperking opleggen, zodat je wat onderzoek op het terrein, wat je dan voor je af... Maar desalniettemin, en dat is een beetje ook de contradictie in mijn verhaal, vind ik ook dat je je gebied zo ver mogelijk moet uitbreiden. Maar daar moet je niet meer tijd aan besteden dan je hebt. En dat kan je dus... Je kan dus heel veel over de Oosterse filosofie leren als je niet... in het oosten gaat wonen en je leven op voren aan begint.
Ja.
Maar wat je kennis deed van wat er geschreven over gedacht is... of gedichten leest erover, zodat je heel snel... Maar ik ben geen specialist in de Oosterse filosofie. Nee, ik heb me een paar dingen eigen gemaakt die ik leuk vond om te gebruiken... dus en handig vind om te herkennen. Maar vraag me niks over de Oosterse filosofie, buiten dat soort dingen...
Ja, en nou, de geschiedenis van het westerse denken is nog altijd een enorm onderzoeksgebied.
Ja, raak je nog wel mee klaar? Nee.
Wat ik zelf niet krijg opgelost als ik nu ik zo aan het praten ben over al deze grote onderwerpen en thema's. Dan aan de ene kant wil ik heel graag mee in deze manier van kijken, omdat ik merk dat ik die zelf ook heb. Namelijk... dat je het denken ziet als een reis. Of dat je het probeert op te vatten als iets wat meer lagig is. En niet één waarheid. En dus niet het hoofdletterdenken. En dus tegelijkertijd het spel of het spelen ervan. Ja. En ook het psychedelische of het psychotische aspect ervan. Ja, waar de reis en de trip ook op elkaar lijken. Ja. Dus dat is heel erg aan mij besteed. En ik merk dat zodra ik dat omarm, dan kom ik zelf in een gebied van enorme acceptatie jegens de wereld of de staat van de wereld. En toch hoor ik ook jou op verschillende momenten eigenlijk daarover met een bepaalde ernst praten. Van het is er heel erg aan toe. Of we zitten met deze rommel opgescheept. Of dat is nu eenmaal hoe de wereld is of zo. En ergens krijg ik die twee visies, die twee manieren van kijken, niet bij elkaar of zo. Ja. En daar ben ik benieuwd naar hoe je dat zelf ziet.
Ja, nou, dit is een serieus probleem. Want we zitten nu. Ik heb alle wereldproblemen opgelost door te zeggen van als we namelijk genoeg belangstelling hebben voor de ideeën van mensen die genoeg belangstelling hebben voor onze ideeën. Hè, zodat we dus een open gesprek. Dat is de Amerikaanse filosoof Richard Rorty. Hè, het is een eeuwigdurend gesprek waarin je zit. Maar er zijn maar zo ontzettend weinig mensen die dat gesprek willen voeren. De meeste mensen zitten in voetbalstadions elkaar uit te schelden en kapot te slaan. En met te schelden en elkaar dood te schieten op slagvelden. En, als je voor mij een oplossing voor dat probleem wil, dan moet ik je helaas teleurstellen. Ik denk dat slechts een beperkt percentage van de mensheid in staat is om zo'n essayistisch leven te leiden. En zo worden er ook steeds pogingen gedaan om utopia's te stichten met een paar mensen bij elkaar, wat ook weer uit de hand loopt. Maar het gros van de mensheid, daar heb ik niet zo'n. Ik praat nu met jou, met een paar aantal mensen die er affiniteit aan hebben. De meeste mensen interesseert het helemaal niks en gaan door met 6 keer per jaar naar de Algarve te vliegen waar ze niet weten waar het ligt. Denk je wel, dat soort dingen. Het is verschrikkelijk. Dus wat betreft heb ik een hele sombere visie op de wereld en mijn medemens. En ik hoor gelukkig tegenwoordig hoor je dat veel meer weer, dat politiek gesproken. Ik ben democraat, laat ik dat voorop stellen. Maar de democratie zoals we die nu hebben, werkt niet. Wat we dagelijks merken. De hele horde huppelt overal achter de eerste schreeuwer aan. Denk je wel. En 3 jaar later is het weer een andere schreeuwer waar ze achteraan huppelen. Dus ik heb daar. Hoe het moet, weet ik niet. Een democratie te stichten waarin. Maar je kan niet iedereen vragen wat we met de Oekraïne moeten, want ze weten niet waar het ligt. Dus hoe het er wel moet, ik weet het niet.
Nee, ik weet het
maar
ook
er
niet.
Zijn dus gelukkig problemen die me nog op te lossen hebben.
Ik kom er dus niet helemaal achter. Of je dus, daar zit ik over te piekeren. Van, heb je nou al met al een positief of een negatief wereldbeeld? Want aan de ene kant krijg ik de signalen van dus eigenlijk het plezier van het denken en de geschiedenis van het denken. En ik word heel rustig van zo'n conclusie. Als ik dan lees van, eindtijd denken is van alle tijden. Dan denk ik, gelukkig. Denk ik van, dan zal ik waarschijnlijk niet het einde der tijden meemaken. Maar dan maak ik gewoon mee dat iedereen erover piekert.
Ja.
Dat is wel heel vervelend, want dan zit iedereen ernaast. En dan hebben we geen goed gesprek. Maar dan gaan we er in ieder geval niet allemaal aan. Dus ik vind dat een geruststellend sussend idee.
Ja.
Alleen, dus aan de ene kant heb ik het idee van, dus je met plezier waarmee je het denken verdedigt en illustreert, zie ik een positief of een hoopvol of een mooi avontuurlijk wereldbeeld. Aan de andere kant zie ik dus ook dat pessimisme, maar ik zie niet wat nou de doorslag geeft.
Nee, maar.
Of is dat ook niet duidelijk?
Nee, maar ik denk dat niet duidelijk. Dat is precies het probleem wat je met alle dichotomieën hebt. Van dat er niet één van de twee dus waar is. En dat er één opvatting is. Dus ik ben zeker niet pessimistisch over de wereld. Eigenlijk ben ik wel een optimist. Ik ben eigenlijk wel een aanhanger van de filosofie van Ortega y Gasset. Die zegt: niemand wordt zomaar ergens geboren. Iedereen wordt op een bepaald moment geboren, op een bepaalde plek geboren, omdat je daar iets te doen hebt. En de opdracht van het leven is om uit te zoeken wat je taak is. Waarom jij op dat moment daar bent geboren. Daar
is, ik geloof je dat?
Ja, dat geloof ik echt, ja.
Ja,
ja, ja. Ja, 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 ja. Nou ja, en mijn taak is dus om dit probleem op tafel te leggen.
Ja, misschien dat ik het daarom ook naar vraag, hè? Dat, ja. Wat is inmiddels, wat zou je na al dat denken en al die boeken en al die levenservaring, wat is de, hoe noem je dat? Wat is de, als je de balans zou opmaken nu, wat is de balans?
Dan is mijn grote, positieve eindconclusie is, ik vind het allemaal een enorm wonder. Is het een waanzinnig wonder dat je er bent, dat je dat allemaal kan dat je dat kan bedenken, dat je al die andere dingen kan. Het is echt een heel groot wonder. Dus de enige hoofdletter die ik in mijn verhaal heb, is de W van de hoofdletter wonder.
En kun je dat nader toelichten? Wat is het wonder?
Ja, er is een gevoel. Dat is dus toelichten, ja, ik vind dat gewoon zo. Ik vind het verbazingwekkend, fascinerend. Met alle ellende die er en alle schoonheid en alle oneindige verhalen die er zijn. Het is een groot wonder. Waarvan ik alleen maar dankbaar ben dat ik daar eens een keertje, een heel kort tijdje, deel van heb mogen uitmaken.
Ja.
Nu zelfs, hè?
Ja. En dan op het moment dat je zegt van ja, eigenlijk al met al, als ik de balans maak, dan kijk ik naar een wonder.
Ja.
Dan zit je voor mij toch weer dicht aan de hypothese dat het leven een reis of een trip is.
Ja.
Klopt dat?
Ja. Ja, is oké. Ja, dat vind ik dus wel. Ik vind het ook heel raar dat mensen dus op het materiële niveau alle grenzen overschrijden. De hele wereld overvliegen. Nooit twee dagen achter elkaar op één plek kunnen zitten. Maar in de geest allemaal in hokjes denken en daar niet uit willen. Dat is, en daar moet iets aan veranderen. Dat vind ik dus dat er moet veranderen. Maar ja, hoe je dat moet doen.
Ja.
Het moet een keer tot je de mensen doordringen dat ze, hoeveel plezier het oplevert als je dat doet. Als je iemand niet weg afserveert om zijn stupide ideeën, maar dat je hem die bewondert om zijn andere visie op de wereld dan je eigen.
Ja, ik probeer er eigenlijk achter te komen. Want wat je ook heel nadrukkelijk zegt wel, is van nou, we zitten op een planeet, die is natuurlijk heel erg groot. Maar al met al zijn we met zoveel mensen dat uiteindelijk zijn de middelen schaars. We hebben niet oneindige middelen.
Nee.
Oké, dat kan. Het kan zijn dat we tegen een plafond aan botsen met die middelen, hè, met die schaarse middelen. Maar je zegt ook, het leven, de balans is dat het al met al een wonder is.
Ja.
Hoe zijn die twee argumenten, hoe staan die in verhouding tot elkaar? Is het zo dat als die middelen op zijn, dat je nog altijd kan denken van, maar al met al is het leven een wonder? De verwondering zal altijd groter zijn dan de ellende van het opraken van die middelen? Of zit je eigenlijk van, nee, we zitten toch wel in het eindtijddenken, waarin daadwerkelijk alles, als alles op is, dan zijn we er aan. En dat is niet een wonder, dat is gewoon ellendig voor heel veel mensen.
Ja, maar de oplossing daarvan zit voor mij in het feit dat je altijd je twee tegengestelde visies hebt. Dus ons bewustzijn komt enerzijds voort uit onze hersenen, maar anderzijds komen onze hersenen voort uit dat bewustzijn. Dat is een van de stellingen van Schopenhauer die ik zeer waardeer. Wat gebeurt er als je overlijdt? Nou, dit bewustzijn wat uit je hersenen gaan eraan. Dus je bewustzijn wat uit je hersenen voorkomt, gaat er ook aan. Dat is het dan gewoon niet meer. Maar het bewustzijn waaruit je hersenen voort zijn gekomen, wat vooraf gaat aan de wereld en de bediening, dat is er nog wel natuurlijk. En daar maak je dan gewoon weer deel van uit. Dat is niet dit bewustzijn dat je kan aanbellen van ik ben er weer. Want individueel ben je er natuurlijk niet meer. Maar dus kosmisch gesproken ben je er nog wel.
Ja.
En dat is natuurlijk een troostrijke gedachte.
Ja, want dat zal nooit verdwijnen.
Nee, buiten ruimte en tijd bewustzijn is dat. Het is niet van wanneer was het dan en waar was het dan, maar dat is er altijd en ja. altijd niet in de zin van een oneindige tijd, maar een tijdloosheid.
Ja, ik begrijp het. Want de eerste keer dat je, zeg maar, de eerste keer dat ik zelf bijvoorbeeld paddo's op had, herinner ik me nog heel goed dat we een uur naar een spinnenweb hebben gekeken. Ja. Hoe ontzettend waanzinnig dat beeld is. Ja. En de eerste keer dat ik echt een verre reis maakte, herinner ik me ook dat ik alleen al de hoek om boodschappen doen of gewoon mijn avondeten regelen een volstrekt avontuur vond. Ja. En dus op die manier kun je dan altijd zeggen van nee, dat bewustzijn wat universeel is, of ik bedoel, universeel is misschien een gek woord in die zin, maar
ja, kosmisch
of nou een soort van een soort levensstroom van de collectieve ervaring bij elkaar ervaart wat een spinnenweb is of hoe de blaadjes van een boom zijn of wat het is om dat is inderdaad dat staat in geen enkele verhouding tot je hele particuliere ervaring wat je soms veel groter maakt omdat het eigenlijk veel kleiner is.
Ja. Maar het is allebei even waar en in binnen zijn context. Je hebt je dagelijkse sores waarin je schone sokken moet aantrekken en je hebt het kosmische gebeuren waar je dan na je dood misschien ook wel deel van uitmaakt. Ja, hoe krijg je dat in één visie bij elkaar? Nou, dat is wat ik probeer uit te leggen, dat je die faculteiten allemaal hebt. En dat is op zich al een wonder.
Ja. Ja, John Gray heeft op een gegeven moment in het boek Straw Dogs, werkt hij ook de leer uit van James Lovelock. En die heeft het dan over die heeft zo'n simulatie gemaakt van witte en zwarte, maar de liefjes. Waarin een planeet eigenlijk altijd. God, hoe leg je dat nou uit in het kort? Hè? Je zult vast herkennen die simulatie.
Lovelock, ja, ik ken. Ja.
Maar wat hij eigenlijk zegt, dus die planeet, zodra de ene, ik weet niet meer wat de witte of de zwarte doen, maar de ene trekt of absorbeert het zonlicht en de andere stoot dat zonlicht af. Dus als de soort die het zonlicht absorbeert groter wordt.
Ja,
dan sterven die uit. En dan komen die anderen die dat afstoot, worden populairder. Die komen dan overal totdat het te weinig licht weer is. Ja. En dus op een gegeven moment ontstaat er een balans van die witte en die zwarte madeliefjes, waarbij er een perfecte soort van eb- en vloedachtige balans tussen ontstaat. En ook die temperatuur een bepaalde regulatie krijgt. Of regulering krijgt. Waarbij je eigenlijk perfect. En hij zegt dan heel mooi, vind ik ook, die temperatuur. Niemand heeft die temperatuur ingesteld. Die is gewoon ontstaan door die collectieve samenwerking van die twee actoren. En hij gebruikt die simulatie eigenlijk om aanneming te maken hoe de wereld, hoe eigenlijk altijd die natuurwetten krachtiger zullen zijn dan wat je maar bedenkt. En ik vind het een hele mooie metafoor. Maar ook heel ergens ook heel duister of zo. Omdat je dus ook, als je dat ziet, dat de mensheid ook een soort van uitdijt en uitdijt en uitdijt. En je hebt die metafoor en dan zie je ook hoe dat uiteindelijk een soort balans zal vinden. Maar daar moet ik nu aan denken. Van daar kom ik zelf altijd terecht in mijn hoofd als ik hier maar lang genoeg over nadenk.
Ja, het is een, er zijn veel mensen bezig om daar grip te krijgen op die ondoorzichtigheid van het bestaan, want we hebben er niet om gevraagd. We zijn echt in de wereld geworpen, hè, zoals het heet. Dus wat moet je ermee? Maar het is net wat je zegt, het is een reis en wat er om de volgende hoek ligt, weet je niet. Dus dat zou ook jammer zijn als je dat al wist. Dan hoef je de reis ook niet mee te doen. Dus het is gewoon een avontuur wat je aangaat en wat je ergens brengt. En wat je moet blijven doen ook. Maar er zijn geen reisbureaus waarin je van tevoren kan bestellen waar je en dat je bed wordt opgemaakt en dat je te eten wordt. Dat je allerlei mensen om je heen hebt die je ook om je heen had toen je nog thuis was. Want die zitten allemaal op dezelfde planeet. Dus het is echt een avontuur in de zin dat je niet weet hoe het gaat.
Ja.
Het is een chaotisch proces. Je weet het echt niet. Maar het gaat al heel lang. Hè? Dus als je er toch in termen van de tijd denkt, dan gaat het toch al over tientallen miljarden jaren dat het zo gaat. Dat het zo zich ontwikkelt. Uit sterrenstof zijn wij ontstaan. Hè?
En je zegt ook net dat dat ook een verhaal is. Of zijn dit dan...
Ja, maar wij hebben niet anders. Ja. Zullen we het mee moeten doen? Waarheen hebben we niet? We hebben alleen maar verhalen.
En je hebt ook volgens mij, als ik het me goed herinner, ook een roman gepubliceerd. Uh-huh. Die eigenlijk heel erg over die hippietijd gaat, ja. Toch?
Ja, de en, reis naar het morgenland.
Ja, en misschien kun je daar nog iets over vertellen. Van wat dat is dan jouw achtergrond, denk ik. Dus die dat opgroeien in die hippietijd. Dus dat verhoudt tot die meer wetenschappelijke uiteindelijk specialisatie.
Ja, maar het is een meerlagig boek. Dus de reis naar het morgenland. Dus het uitgangspunt is inderdaad dat ik een tijd in een woongemeenschap heb geleefd. Met mensen heb geleefd, een stuk of 12. Die zowel een flatje hadden in Amsterdam-Noord als over een botter beschikten.
Een wat?
Een botter, een vissersboot.
Oh ja.
En dat we daarmee naar de Middellandse Zee zijn gevaren binnen door. En daar hebben we ook een tijd hebben geleefd. Ook in de tijd dat we dus de jaren 60 en 70.
En hoe oud was je toen?
Ik ben in 40 geboren, dus ik was in de jaren 70. Was ik voorbij de 30.
De 30.
En er staat ook dit verhaal dus ook. Dus ik probeer zowel gebaseerd op die jaren 60, 70 ervaringen. Dus mijn hele geschiedenis. Het heet ook autobiografische roman, staat er op de cover.
Ja.
Het is een roman, maar een autobiografisch roman. En het eindigt ook met het schrijven van dat boek. En dat boek is ook een hoofdstuk uit dat boek. Dus, toch dat, dus die cirkel is dus staat niet daarin, maar in mijn volgende versie.
Oh ja, ja, ja.
Ja.
Dus toch is het van verlang om alles aan alles te verbinden.
Ja, dus ik stond dus voor mijn boekenkast en ik zag dat boek was een bestseller, hè, was dat. Dus dat heeft 25.000, 30.000 exemplaren verkocht. Voor zo'n boek. Geen enkele uitgever wilde het uitgeven. Oh, een leuk boek, meneer Kloekhoen, maar wie koopt dat? En het is veel te duur om te maken. En één uitgever die wilde het wel doen. Of in ieder geval een redacteur van een die ik toevallig kende. En die, toen is het een bestseller geworden. En ik stond dus voor mijn boekenkast te kijken. Nou, toen dacht ik van ja, ik heb dit verhaal over die twee hersenhelften. Met een wetenschappelijk en een artistiek deel. En ik heb alleen de wetenschappelijke eigenlijk. En het essayistische deel, dus het filosofische deel ontwikkeld. Maar dat artistieke deel, dat heb ik maar laten zitten. Dan moet ik wat aan doen. Ik moet tenminste één roman schrijven. Met deze hersenhelft. En dat heb ik toen gedaan. En daar staat het hele verhaal dus in.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja. Kun je eens vertellen hoe die hippietijd... Wat, ik zie dit ook echt als een dit heeft ook alles van een hippie verhaal, toch? Zo'n reis met zo'n boot of zo. Ja. Kun je eens vertellen hoe dat je denken heeft beïnvloed? Of hoe die manier van leven in je denken een rol heeft gespeeld?
Ja, het is allemaal historisch uit elkaar. De Tweede Wereldoorlog, de wederopbouwtijd daarna. Ik ben dus in 40 geboren, dus ik heb zelfs de hongerwinter meegemaakt. Daar is op geschoten. Ik heb mensen zien sterven, zien fusilleren.
Echt?
Als 4, 5. Ja, ja, ja.
En dat herinner je nog?
Ja, de beelden, maar dat heeft me niet beschadigd. Dus een van de dingen die ik heb ontdekt is dat je kan kinderen met alles voorhouden zonder dat ze beschadigd.
Ja.
En uit die tijd na de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw, ontzettende saaie tijd, burgerlijke tijd. Reven heeft één mooi boek geschreven, De Avonden. Dus als je wil weten hoe die tijd eruit zag, lees De Avonden.
Ja, nee, ik ken het natuurlijk.
Van Reven, wat een verschrikkelijke, dodelijke saaiheid. Zodat we wel naar de paddenstoelen werden gedreven natuurlijk. Hè? Dus het was zo volgt de geschiedenis, vormt zichzelf. En ik ben echt in die tijd terechtgekomen in een woongemeenschap. Vanzelf ontstaan, met niks aan gedaan. Er kwamen gewoon mensen op bezoek die op een gegeven moment bleven. En met z'n 12.
Dus je leefde op een plek waar eigenlijk gewoon een soort af en aan van mensen die bleven hangen.
Ja, maar dit plek was er helemaal niet geschikt voor. Je hoeft helemaal niet een groot huis voor. Ik had een 3-kamer flat. En daar woonden we allemaal. En we vonden het ontzettend gezellig en leuk. En we zagen elkaar liever wilde niet. En toen kregen we iemand, kreeg een ongeluk. En die raakte zijn been, raakte beschadigd. Zodat hij in als lift stond. Dus toen kreeg hij dus een enorm geldbedrag uitgekeerd. Vanwege de verzekering van de chauffeur. En toen hebben we een botterbal gekocht. En dat leden we op twee plekken. Dus zowel op het water als op het land. En we hadden allemaal De Reis naar het Morgenland van Herman Hesse gelezen. Het boek?
Ja, ik ken het boek niet van. Ik heb wel verschillende boeken van Herman Hesse gelezen.
Nou, De Reis naar het Morgenland, een fantastisch boek. Het gaat over een gegeven ogenblik. Hoe het ontstaan is. Begonnen mensen met elkaar op te zoeken en een reis. En niemand wist precies waar de reis naartoe ging, maar niemand wilde er wel ook weten. Je was gewoon op reis. En als je dan moest gaan praten over waar die reis naartoe ging, dan werd er altijd gezegd van. Als je zegt, je gaat afvragen waarom je dit doet, is die er al niet meer. Doe maar gewoon. En die hebben we dus eigenlijk na willen doen. We waren allemaal erg thuis in Herman Hesse's boek. Dus de reis naar het Morgenland heeft Hesse geschreven. En de trip naar het Morgenland, zo heet mijn boek. Dus een titel die erop lijkt, maar net even meer naar de bewustzijnsverruimende middelen neigt. Ik weet niet hoe Hesse dat gebruikte. Iedereen gebruikte toen ook.
Ja, nou, dat lijkt me wel eigenlijk. Ja. Want dat zie je wel aan zijn
Iedereen gebruikte toen alles toen altijd. Iedereen had opium.
Ik vind Hesse ook echt zo'n hele. Eigenlijk als je het dan over mystici hebt. Hij is eigenlijk van de schrijvers echt een mysticus, vind ik. Echt een. Als een werk is heel. Heeft een hele sterke allegorische, spirituele dimensie, toch? Ik vind
Steppenwolf, Sid Hartha.
Ik vind de Steppenwolf is mijn favoriete boek van hem, denk ik. Maar ik vind Narcissus Goldmund ook heel goed.
Ja, Narcissus Goldmund, ja.
En dat gaat ook heel erg over die twee archetypen. Hè? De wetenschapper tegenover het ascetische tegenover het concrete van de kunstenaar. Die twee archetypes en hoe die elkaar. Die verstrengeling van die twee of zo. Dat vind ik heel mooi daaraan.
Ja, maar wij gingen dus voor De Reis naar het Morgenland. En dat hebben we gezocht. En het grappige is dat een morgenland, ook in Nederland, het begrip bestaat. Namelijk boeren die hun land bewerkten, die moesten dus ploegen. En als ze dan één dag deden ze over een stuk land. En dat is één morgen deden ze over een stuk land. En dat was dan een morgenland. Het was een oppervlaktemaat, werd ook gebruikt.
Oh ja.
Namelijk wat één boer in één ochtend kon bewerken, het was een morgenland. En ze hebben we in Italië. Noord-Italië hebben we door een aardbeving verwoeste dorpje met nog een paar huizen overeind een tijdje gewoond. En dat soort dingen, kunst gemaakt en verkocht. Nou, het was echt een tijd waar ik, als je me daarover gaat doorzagen, zitten hier morgen nog. Het was ontzettend een leuke tijd. Ja,
dat geloof ik meteen. Ja, ik vind het vooral interessant, omdat ik ben geneigd om te gokken dan. Dat juist die achtergrond in die hippietijd, daarom wil ik er ook naar vragen. Ik zou gokken dat enorme, als je dus je wereldbeeld van nu beschrijft als iets wat meer lagig en meer duidelijk is met die vier archetypen en dat schakelen en eigenlijk die postmoderne opvatting naar denken kijken, dan denk ik van er moet ergens iets van begonnen zijn daar. Ja. Als je zeg maar zo eigenlijk op die manier geleefd hebt, dat moet van invloed zijn geweest op die manier van kijken naar wetenschap.
Nogmaals, het wetenschap zelf, want mijn kennismaking met de kwantummechanica is net zo van invloed geweest als mijn kennismaking met hashish en dat soort dingen. Dus lang bij elkaar. En waarom het is begonnen, ik weet het nog steeds niet, maar er was in de Verenigde Staten had je dat grote feest opeens.
Woodstock.
Woodstock. Wat ook opeens zomaar uit de lucht kwam vallen. Ergens op een stuk land wat iemand ter beschikking stelde. En wat de duizenden mensen. Nou, ik heb de Nederlandse versie meegemaakt. Dus Kralingen in Rotterdam. Het Kralingse popfestival waar al die popgroepen optraden. Buitenlandse. En daar 3 dagen lang. Dat is de mooiste, een van de mooiste ervaringen uit mijn leven. Met duizenden mensen en we waren één. Ik liep over dat festivalterrein heen. En je schoof aan bij overal waar je gaat. Oh, kom even zitten. Dat was en ik dacht van nou, dit wordt... dit is de dawning of the age of Aquarius. Hè? Van nu komt er een andere tijd aan. Nee, die is wel opgekocht intussen. Dus wij liepen toen in spijkerbroeken. Versleten spijkerbroeken om onze solidariteit met de werkende mensen te tonen. Nu hangen ze in de Kalverstraat met gaten erin gemaakt. Weet je wel? Dus het is... kapitaal heeft zich over de alternatieve wereld ontfermd. Net zoals het kapitaal zich ontfermt over de drugs. Het zijn nu misdadigers die er goudgeld in verdienen. In plaats van dat je op je eigen dak de rest twee plantjes had waar je dood van werd. Hè?
Ja. Ja, af en toe, soms denk ik wel eens dat inderdaad die twee tijden heel erg communicerende vaten zijn. Die jaren 60, culturele revolutie van toen. En die culturele revolutie die nu eigenlijk ook gaande is, maar op een heel andere manier. Alsof het een soort van spiegelbeelden van elkaar zijn. Of de ene is een soort wit en de ander zwart. Of de ene is een positief en de ander is negatief. Maar ik heb het idee dat het ergens, dat die twee tijden, de jaren 60 en het nu heel erg met elkaar te maken hebben. Maar dat is gewoon mijn intuïtie of zo.
Ja. Ik weet niet precies welke revolutie je nu bedoelt. Er is nu iets gaande wat met klimaatactivisme en dat soort dingen.
Nou ja, ik weet niet. Wat online wordt het dan de culture wars genoemd. Maar ik heb wel het idee dat er heel veel in een hele korte tijd heel veel aan het veranderen is. En ik denk dat als je over 20 of over 30 jaar terugkijkt, dat we dan over deze tijd net zo praten als dat we nu over de jaren 60 praten. Omdat er eigenlijk allerlei vaste waarden binnenste buiten worden gekeerd.
Ja, dat zou kunnen. Ja,
ik weet het niet zo. Dat is meer hoe ik er zelf naar kijk. Ik denk dan van... ik weet het ook niet. Dat blijft een beetje...
Nou, ik gun het iedereen zo'n soort tijd mee te mogen maken tijdens je leven. Maar ik weet niet... Ik zou dit zelf niet meer meemaken, denk ik. Want... ik heb de tijd wel gehad.
En zijn er dus in al dat uitdijende denken wat je dan waar je dan die staalkaart voor creëert die eigenlijk ook nooit af is.
Nee.
Wat zijn nou de meest voor jezelf de meest heldere grote ideeën, die eigenlijk altijd terugkeren, die toch als het meest waar voelen.
Ja, dat is een hele dubbele vraag, want het meest waar is dus...
Ja, we hebben het al over die hoofdletters gehad. Ja, dus ik voelde...
Er zijn dus geen hoofdletters. Dus, ja. En dat is eigenlijk de grote ontdekking, een van de grootste ontdekkingen geweest. Dat iedereen eigenlijk in zijn privé hokje geboren wordt, weet ik niet, maar wel opgevoed wordt in ieder geval. Omdat je op een zeker ogenblik met een generatie mensen zit die allemaal iets vinden en die bezig zijn de rest van hun leven dat hokje te verdedigen en dicht te metselen en daar hun zekerheden in te vinden. Dan vooral niet uit te willen, want buiten is het eng. Dat zijn allemaal enge mensen die allemaal verkeerde... Dus die wereld die was dus aan de hand. En dat hebben we dus voor mij dus opgelost. Omdat bleek dat al die hokjes interessante bezoekersplekken zijn. Waar je, mits mensen bereid zijn om zo'n hokje open te stellen en je te laten kijken. En mits ze bereid zijn om je hokje niet te willen slopen. Maar dat is eigenlijk de cultuurfilosofische grootste ontdekking, denk ik. Dus het leven is inderdaad een reis. Het is een toeristische reis. Maar niet alleen materieel, dat we de hele wereld kunnen verkennen en overal van. Wat we vaak ook verkeerd doen. Hè? Dus toen we als Nederlanders naar Indonesië trokken, was de bedoeling om de mensen daar van hun geloof te helpen en het christelijke godsdienst op te dringen. In plaats van geïnteresseerd te zijn in wat die mensen daar dachten. Het hele probleem van het kolonialisme. Mensen tot slaven maken in plaats van hun menselijkheid te willen zien. Ja. Nou, die wereld, dat zou geweldig lijken om daarin te leven. Maar er wordt nog maar een zeer gering deel van gerealiseerd, vrees ik. Maar dus er valt nog genoeg te doen. Nou, als we even een keer naar Montaigne terugkeren, die dan volgens mij een van de eerste echte essayistische denkers is geweest, die in mogelijkheden dacht en niet in waarheden. Die heeft daar natuurlijk het onderwijs, dat leraren niet hun leerlingen moeten voorhouden hoe de wereld in elkaar zit, maar ze een wereld van mogelijkheden moeten voorhouden waar ze zelf uit kunnen kiezen. Ja. Dat is wat een leraar moet doen.
En hoe kon het zo zijn dat zo'n Michel de Montaigne eigenlijk kon zijn wie hij was in zijn tijd? Wat zijn de unieke voorwaarden geweest waardoor zo iemand zo kon
leven? Er zijn altijd twee mogelijke beschrijvingen ervan. Dus één zijn toevallige erfelijke zijn persoonlijke erfelijke constitutie. De toevallige DNA-structuur. Van zijn toevallige structuur van zijn DNA en de culturele omgeving waarin hij is groot geworden. Hij is geboren ten tijde van de grote godsdienstoorlogen. De protestanten en de katholieken sloegen elkaar aan alle kanten op, hartstikke dood. En om zijn kasteel werd gevochten tussen zijn hele familie is... Of hij was nou protestant of katholiek. Nou, zijn hele familie was iets anders dan hij zelf was, omdat hij dat vond. En hij is ook op reis gegaan. Hij heeft zijn hele leven voor een lange gereisd om vreemde landen te ontdekken en vreemde ideeën te ontdekken. Hij is de oorlog ontvlucht eigenlijk en dus in zijn reislust terechtgekomen.
Hij moet toch behoorlijk sterk in je schoenen staan als je iets anders denkt dan je hele familie, toch?
Ja, maar ken je dat niet?
Niet makkelijk.
Ken je dat niet?
Nou, ik kan me daar nu alles bij voorstellen, maar niet in 1600.
Oké. Ja, nee, maar er waren het. Nee. Maar er zijn er gewoon. Nou ja, er waren er een paar natuurlijk die we wel kennen: Erasmus en Montaigne, Spinoza. Descartes trouwens ook. Er waren ook wel mensen die...
En waarom van al die historische figuren is die figuur van Michel de Montaigne je zo altijd zo bij... Ja, waarom is dat zo'n sterke... Waarom oefent die zo'n sterke magneetwerking uit op je eigen denken?
Ja, ik heb hem... Iedereen die ik erover hoorde is weer even enthousiast over... Maar dat komt ook gewoon door zijn essayistische benadering. Het feit dat hij in mogelijkheden dacht en in van mening durfde veranderen en over de dingen nadacht. Zo'n beroemde essay over dat een dier ons even raar vindt als, of onbegrijpelijk vindt als wij dieren onbegrijpelijk vinden. Bijvoorbeeld dat soort. Dus hij heeft een manier van denken die ons zeer goed uitkomt, waar we van kunnen leren. En zijn mening over wat ik net zei, over zijn onderwijsopvatting dat docenten hun leerlingen mogelijkheden moeten voorhouden waaruit ze zelf moeten kiezen.
Ja. Denk je hoe kan een leraar dat doen? Hoe kun je dat praktisch maken?
Nou, leraren moeten ook worden opgeleid. Het is een beetje een kip van het ei verhaal. Dus je zal de lerarenopleiding zo moeten doen dat je de leraren leert de leerlingen mogelijkheden voor te houden.
Ja.
Want dat doen ze ook niet uit zichzelf, dat moeten ze ook leren. Het is een beetje een kip van het ei verhaal. Waar begin je precies? Maar je moet beginnen ergens.
Ja, ik zit in het kunstvakonderwijs en ik merk dat ik dat heel erg... Op die manier benader als iets wat heel erg in samenspraak is met studenten en docenten, dat een dialoog is. Ja. Alleen als je het dus over de geschiedenis van denken hebt, heb ik het idee dat toch vaak het zo is dat er heel veel kennisoverdracht moet plaatsvinden, waarbij eigenlijk de leerling is dan een soort van leeg glas die dan volgegoten moet worden.
Ja, ja.
Dus
ja.
Hoe kun je meer die meer essayistische benadering toepassen in die wetenschappelijke wereld? Hoe zou jij dat zelf doen?
Nou, in de wetenschappelijke wereld ophouden met te beweren wat fysici nog veel beweren, dat de natuurkundige een theorie van alles, dat je alles zou uiteindelijk met wetenschappelijke formules zou kunnen vatten. De ultieme formule op een t-shirt. Hè?
Ja.
Maar er zijn gelukkig genoeg wetenschappers die intussen wel begrijpen dat dat totale onzin is.
Ja, dus jij zei het omgekeerde met één boek, het omgekeerde beweren, namelijk dat er van allerlei verschillende dingen.
Een van mijn studenten is een beroemde fysicus geworden en die heeft een proefschrift geschreven, de arrogantie van de fysicus, laten we eens ophouden met ons overal mee te bemoeien. Dus elementaire deeltjes prima, maar niet denken dat je over allerlei maatschappelijke problemen kan meeouwehoeren, want dat moet je niet doen. Ja. Daar heb je gewoon geen bestand van. Ja, gelukkig gebeuren er ook wel dingen vanzelf, hè? Dus waar je niks aan hoeft te doen. Als je in het kunstonderwijs zit, dan heb je het geluk natuurlijk dat je aan het eind van het modernisme zit, waarin alle absurditeiten alles een keer zijn uitgeprobeerd.
Ja.
Alle witte schilderijen en alle rode schilderijen, alle zwarte schilderijen en alle composities waarbij geen noot werd gespeeld. En alle voorstellingen die afgelast heet en toch zijn door. Je kan geen absurditeit of kunstenaars die hun eigen uitwerpselen hebben ingepakt. En wat was de laatste? Nou, dat is een mooi verhaal. Dus een Deense kunstenaar die voor 66.000 euro een kunstwerk moest maken en toen twee lege schilderijen heeft ingeleverd. Klopt, ja. En die noemde hij
Take the money and run.
Take the money and run. Ja. Ja. Het probleem van de huidige kunst is natuurlijk van hoe kan je kan geen grens verder verleggen. Alle grenzen zijn er. Dus word je teruggeworpen op het citationisme. Wat ik dus vind. Dus je kan als kunstenaar alles gebruiken wat je wil. Je kan klassiek schilderen, je kan romantische schilderijen maken, je kan lege blikjes verkopen. Er is geen verhaal. Alles is mogelijk. Dus het is geen modernistische, uit elkaar voorkomende dingen meer, maar alles ligt horizontaal naast elkaar. Dus als kunstenaar tegenwoordig kan je zeggen van, ik ga dit doen. En niet zo van, ik moet dit weten en daarna nog een stap daarna zetten. Dat hoeft allemaal niet meer. Kan ook niet meer.
Dus we worden eigenlijk ook de kunstenaar wordt weer teruggeworpen op dat alles al is gedaan. Ja. Dus eigenlijk weer teruggeworpen op het idee dat je vanuit dat vanuit die onbegrensde mogelijkheden alles kan. Ja,
maar dat gebeurt in de wetenschap precies zo. Want hoe verder moeten we nog verder kijken naar materie? Dat verhaal staat natuurlijk ook in het boek. Opgebouwd uit moleculen, de moleculen uit atomen, de atomen uit protonen en elektronen en neutronen. En die weer uit quarks en die weer uit supersnaren. En dus het verhaal houdt nooit op.
Ja.
Dus je zit in een eindeloze regressie. En ook als wetenschapper weet je ook dat je gewoon niet verder kan. Want je hebt voor steeds verdere experimenten steeds meer energie nodig. Nou, als we de elementaire deeltjes die we kennen zouden willen splitsen, dan zouden we energieën nodig hebben die eigenlijk niet meer op te brengen zijn. En onze astronomische kennis, we fantaseren over ver weggelegen sterrenstelsels, maar misschien halen we Mars ooit nog eens een keertje, maar verder komen we ook niet. Want je moet toch ook onderweg je eten en je drinken en weet ik veel wat. Onze ruimtevaart is ooit eens beschreven door iemand als planetair bermtoerisme. En dat is het ook. En we komen verder. De maan hebben we, Mars misschien. Maar verder houdt het op. En je moet niet fantaseren over andere sterrenstelsels. Dus we zitten al lang tegen de grenzen aan wat de wetenschap betreft.
Ja, ja. Dan laten we tot slot dan nog dit vragen. Want ik hoor nu eigenlijk. Terwijl we het hierover hebben, moest ik denken namelijk aan dat beeld van. Je hebt nu eigenlijk al die klimaatactivisten die dan in musea overal ter wereld grote kunstwerken gaan
smeuren. Ja,
besmeuren, soms zelfs beschadigen. Ja. Misschien mogelijk in de toekomst nog zelfs onherstelbaar beschadigen. En de gedachte vanuit die klimaatactivisten is dan van ja. Maar ja, als we niks doen, hebben we helemaal geen kunst meer. Ja, want dan gaat alles eraan.
Ja,
hè?
Precies. Ja.
Dus dat is de ene radicale gedachte aan de ene kant. En de andere gedachte is eigenlijk veel meer dat. Ja, vanuit waar we nu al de hele tijd over hebben. Dus vanuit dat al die werkelijkheden tegelijkertijd waar zijn. Vanuit een soort ultiem cultuurrelativistisch idee gedacht. Van alle kunst is al gedaan. Dus je kunt eigenlijk maken wat je wil. Dus je kunt denken wat je wil. Ja. Je hebt die denken is een reis, een trip, een plezier. Dus je hebt aan de ene kant die urgentie. Namelijk, als we niks doen, gaan we er allemaal aan en dat eindtijd denken. En het andere is die gedachte van, nee maar, het is allemaal spel. Het is allemaal, je moet van niets iets maken. En dat is gewoon, en natuurlijk gaat het soort van, is dat ook weer een golfbeweging. Van dan weer eens die gedachte en dan weer eens die gedachte dominant. Hè? Dus het gaat altijd een beetje zo, heb ik het idee. Maar ik krijg er in dit gesprek geen grip op van aan de ene kant, en ik heb dit eigenlijk al gevraagd, maar ik vraag het eigenlijk nu op een soort bloemrijke manier nog een keer. Van aan de ene kant hoor ik heel erg die reis, die trip, dat frivolen, het plezier, het zelf scheppen. Ja. En aan de andere kant hoor ik soms ook die druppeltjes urgentie. En ik kan niet goed waarnemen wat nou de
Maar je denkt dat het ene het andere uitsluit?
Ik heb het idee dat je als mens of van de ene school of van de andere school bent. En dat die twee niet het... ik weet niet, ik kan het niet goed uitleggen.
Nee, maar als je als deeltjesfysicus ben, je bent ook niet van of het deeltjeschool of de golfschool. Je bent van de deeltjeschool.
Nou, als ik
die
mens...
twee visies moet je allebei kennen.
Nou, laat ik het anders zeggen. Als ik mensen ontmoet, dan ofwel zit er iemand tegenover mij die altijd... ofwel zit ik met iemand te kletsen, waarvan ik heel sterk de indruk krijg dat die echt gelooft van... ja, we moeten wel iets doen, want de wereld staat in brand. Ja. Er moet iets gebeuren, we moeten iets...
Ja, ja, ja.
Dat, hè. Ja. Of ik zit tegenover iemand die denkt van ja, oké, je kunt me nog meer vertellen, de tijd zal het leren. En dan die veel meer open staat van die... Dus dat zijn voor mij grofweg twee archetypen.
Ja.
Net als Narcissus en Goldmund twee archetypen zijn. Ja. Narcissus is natuurlijk wel voor een fragmentje ook Goldmund. En Goldmund is voor een fragmentje. Ah. Maar de ene is echt praktisch en de andere is echt ascetisch. En dus op die manier ben ik op zoek naar waar je nou staat, denk ik.
Ja, nou ja. Ik hoor toch steeds weer dus dat ik twee verhalen vertel die elkaar uitsluiten en elkaar niet aanvullen.
Ja.
Je hoeft het ene kan je doen zonder het andere te laten. Het is nog sterker, je moet het ene en ander doen zonder het andere te laten.
Ja.
En dat is geen probleem, dat is een mogelijkheid.
Ja, ja, dus het is echt die Januskop.
Dit is die Januskop, ja, ja, ja. Ja,
dus,
ja,
dus je zegt eigenlijk van, ja, voor mij is het echt... ik ken echt de ene dag het ene en het andere dag het andere denken.
Ja, dat is precies hoe het is. Want dat is natuurlijk psychologisch ook wel aangetoond. Dat wij... We kunnen wel schakelen, maar we kunnen niet tegelijk twee dingen tegelijk doen. Dus je moet, als je in een bepaalde situatie zit, bekijk je of op de ene manier of op de andere manier. En je weet wel dat je er net dat dacht en nu dit, maar je kan nooit allebei dingen tegelijk denken. Dat is,
ja.
Dat blijkt. Maar het is geen probleem. Dat wordt dus als probleem ervaren, maar het is het niet. Dus,
en het probleem...
Mensen willen één ding.
En het is geen probleem, als ik het goed begrijp, omdat je altijd weer opnieuw kan schakelen tussen de van de wetenschapper naar de filosoof, naar de mysticus, naar de kunstenaar.
Ja.
En dat je eigenlijk altijd, als je vast zit in het ene, kun je van rol schakelen. Ja. En die rol zijn ook relatief. En omdat de vaste waarden niet met hoofdletters zijn geschreven, kun je altijd in beweging blijven. Dat is hoe je dat praktisch
kan
maakt
boom,
voor jezelf.
Dat voorbeeld wat ik gaf, dan ben ik de naam van die Engelse kunstenaar weer. Misschien hebben we weer
Moet je het opzoeken?
De boom die de een tot treutertranen roert, is voor de ander een groen ding dat in de weg staat. Terwijl ik dus vind dat de boom niet voor de een of de ander, maar voor ieder op zich, zowel de tranen kan roeren als in de weg kan staan. En dan moet je dus William Blake, dat die kunstenaar. Maar dat is geen enkel probleem. Je hoeft toch, die boom is die boom. En dan kan je dus. Als je dat.
Nee, kijk, voor mij is het geen probleem. Omdat ik dus nu merk in de, hoe bij mij die balans uitslaat.
Ja.
Dat ik dus dat ik het dus heb leren omarmen. Dat ik denk van oké, ik kan niet. Ik laat me niet opjagen, ik laat me niet ophaasten. Want dus wat ik zeg, als ik dat eindtijd denk. Idee citeer van of aanhaal, wat ook in dit boek staat, dan is dat voor mij een geruststelling. Dat ik denk van, ja,
het is altijd zo geweest.
Het is altijd zo geweest.
Niks bijzonders, ja.
Dus het is gewoon van alle tijden. Dus het is gewoon wat de mensheid is.
Ja.
Dus ik probeer mezelf daarin te kalmeren.
Ja, moet je niet alleen maar doen. Want je hebt een kalme kant. Want je bent altijd geweest. Maar we zitten nu wel in een situatie dat zich de extreme toestand voordoet. Dat we geen ruimte meer hebben om.
Precies, dus dan krijgen we die klimaatactivist. Ja. Die spot soep over dat schilderij heeft gegooid. Ja. En die zegt weer van, ja, dat kun je wel zeggen. Maar jullie zitten hier nu te lullen in die microfoons. Maar er is geen tijd te verliezen. Mouwen opstropen en aan de slag.
Ja.
En dus dan krijg je weer die. Hè? Dus de vraag is dus altijd weer van wat ga je doen? Hoe maak je het praktisch? Nou ja, misschien is dat wij hier zitten te praten ook weer een manier waarop wij dat dan weer voor onszelf praktisch
precies,
maken.
Precies, dat bedoel ik dus. Hè? Van, je kan niet allemaal tegelijk doen. Je kan niet en op de snelweg gaan zitten.
Ja,
ik begrijp tegenhouden
het.
En
dus je bedoelt eigenlijk, volgens mij wat jij mij zegt hier ook, is weer van kijk, ik kan wel zeggen dat ik het relativeer met die gedachte, maar het feit dat ik hierheen kom om het aan jou te vragen, daar zit alweer het tegendeel in.
Heb je je keuze al gemaakt?
Eigenlijk. Ja, dus er zit eigenlijk alweer, daar zit genoeg van de andere kant in om te zien dat ik ook die Januskop heb, zeg maar.
Zeker, maar hoe kijk je tegen die mensen aan die op die snelweg zitten en het verkeer tegenhouden, of zolang de banken nog fossiele industrie.
Ja, ik vind dat kortzichtig.
Of de overheid, ja.
Ja, ik vind dat dus lastig, omdat ik dus meteen denk van ja, maar dat is te makkelijk. Omdat ik dus inderdaad dat wereldbeeld heb waarin ik die complexiteit van de wereld zie. Dus ik zie ook waarom het zo is. Ik zie ook dat we alles vertalen naar olie, dat die olie nodig is. Dat anders de voedseltekorten heel snel zullen zijn. Waardoor de mensen honger krijgen, waardoor het populisme groter wordt. Waardoor die grenzen verharden, waardoor dus, ja, weet je wel, ja. Dus ik zie gewoon De complexiteit van zo'n uitspraak en ook het tegendeel. Dan denk ik van ja, ik heb op de snelweg gaan staan of soepen over die. Weet je wel, dus ik zit.
Ja. Ja, maar het gaat er niet zozeer om wat je dan zelf allemaal tegelijk zou moeten doen. Als wel wat je vindt dat andere mensen zouden kunnen doen. Maar ze kunnen niet allemaal kunstonderwijs gaan
nee, geven. Nee, dat klopt. Wat wel iedereen kan doen.
Maar
is
dat
dus
doe jij dus. En die mensen zitten op de snelweg. En het gaat er meer over hoe jullie over elkaar denken. Of elkaar veroordelen of steunen in gedachten, dan dat je dat allemaal ook zelf zou moeten doen.
Ja, ja, ja. Nou ja, ik denk dus dan van wat wel iedereen kan doen, is dus inderdaad die mindset van dat je niet dingen met een hoofdletter ziet en dat je niet je ego de drijvende kracht van dingen laat zijn en dat je het als een reis ziet en dat je dat als een trip ervaart en dat je dus Michel Montaigne als een archetype gaat zien die zichzelf ook durft tegen te spreken. Ja, dat zijn wel dingen die iedereen kan doen, toch?
Ja, maar die mensen die op die snelweg zitten, die doen iets goeds. Dus die maken iets manifest. Dat we met een serieus probleem zitten en dat er iets aan moet gebeuren, maar ze moeten het wel doen als spel.
Dat zou ik zeggen van, dat is de sleutel hier.
En zij weten ook natuurlijk wel, denk ik, als je dat op de goede manier doet, dat we niet kunnen ophouden vandaag op morgen met fossiele brandstoffen. Want anders zitten we zonder licht en zonder verwarming en zonder eten en zonder dingen. Dus dat kan allemaal niet. Alleen moeten we wel een weg inslaan die daar naartoe leidt. Dus, en zolang ze jou niet kwalijk nemen dat je kunstonderwijs geeft, in plaats van op dat je op de snelweg zit. Je moet hier eigenlijk zitten, want we gaan eraan. Nee, wij zijn op de snelweg. En als jij nou kunstonderwijs geeft, Dan gaan wij op de snelweg zitten en doen allebei ons ding. En dat is ook een beetje waar ik dus over had toen met Ortega y Gasset. Die Spaanse filosoof uit de vorige eeuw. Die zei van, je wordt niet zomaar ergens geboren in een willekeurige tijd. Maar jij wordt op die plaats dan geboren. Want je moet uitzoeken wat je taak is. Je kan niet alles doen. En gelukkig, en dat hebben we nog niet over gehad. Maar het is wel aardig. Dus dat hoef je niet allemaal eens zelf uit te zoeken. Omdat het wel gebeurt. Ik ben geen schrijver geworden omdat ik dacht van wat zal ik eens gaan doen. Kom, laat ik iets gaan schrijven. Ik ben schrijver geworden omdat ik dat moest. Van wie? Don't ask me. Dat zou ik niet weten, maar ik moest wel schrijven. Dus er gebeurt ook wel iets wat mensen de weg wijst. En er zijn dingen gebeurd die me duidelijk hebben gemaakt dat dat inderdaad mijn taak is. Alle gebeurtenissen, als je het op een rijtje zet wat voor essentiële gebeurtenissen in je leven zijn gebeurd, dan zie je dat het toeval, het loutere toeval overstijgt. In mijn leven, denk ik niet in ieders leven. Er zit ook een soort van noodzaak in. Het is iets wat mij stuurt, ik weet niet wat.
Ja, dat, op de een of andere manier voelt dit als een heel mooi natuurlijk einde van onze uitwisseling van gedachten. Ik weet niet, misschien is er zelf nog iets wat je graag ter tafel wil brengen. Vertel nog iets over je website. Misschien is dat goed om nog even...
Oh ja, die website. Ja, nou ja, het is een ontwikkeling die zich verder zal voortzetten. Dus dat boeken niet meer... van tevoren dus in bepaalde oplagen fysiek worden gedrukt en in de winkel worden neergelegd, maar dat iedereen in de digitale wereld aan het schrijven is en daarmee bezig blijft en dat als je dat wil drukken, dan kan dat. Dan druk je op een knop. Print on demand heet dat. Dan heb je een fysiek boek. Altijd leuk. Maar het is veel voor de schrijver veel leuker om de dag daarna alweer aan hetzelfde boek door te werken. Dus die website, adres is het makkelijkste, www.andrekloeghoen.nl, dus eenvoudiger kan het niet. En ik nodig iedereen uit om daar zoveel mogelijk in dat op te zoeken en daarin rond te reizen.
Ja, en dat is eigenlijk dit boek, maar inmiddels drie keer zo groot en uitdijend als een universum.
Inmiddels drie keer zo dik. En als je er vanmiddag naar zou kijken en morgen ook, dan is het een ander boek, want ik werk er dagelijks aan.
Ja, en dat is ook een mooie illustratie van... grappig ook hoe daar ook weer de paradox in zit, hè? Want je zegt net zelf al van... dat we af moeten van het idee dat er één theorie voor alles bestaat.
Nee, zeker
en,
niet.
En daarvoor in de plaats heb jij één eigenlijk veel meer wat een soort midden is. Een soort iets wat in het midden begint en allerlei vertakkingen krijgt.
Yeah.
Voor mensen die nieuwsgierig zijn geworden naar de geschiedenis van het westerse denken. Ga vooral naar die sites. De linkjes vind je onder deze video.
Tot hier. Nou, leuk, Michiel.
Ja, heel leuk.
Ja.